verwachting staan, de naam des Heeren, Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 27 en daarvan de eerste twee versen. Psalm 27, de eerste twee versen.
Thank you.
voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in het boek Nehemia en daarvan het 13e hoofdstuk, nog vooraf de heilige wenders hieren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egyptland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee en nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Nehemia 13. En te dien dagen werd er gelezen in het boek van Mozes voor de oren des volks, en daarin werd geschreven, gevonden, dat de Ammonieten en de Moabieten niet zouden komen in de gemeente Gods tot in eeuwigheid, omdat zij de kinderen Israëls niet waren tegengekomen met brood en water, ja, Biliam tegen hem gehuurd hadden om hem te vloeken, hoewel onze God de vloek omkeerde in een zegen. En zo geschiedde het, als zij deze wet hoorden, dat zij alle vermengeling van Israël afscheiden. En Eliasib, nu de priester die gesteld was over de kamer van het huis onze God, was voor deze nabestaan van Tobia geworden. En hij had hem een grote kamer gemaakt, al waar zij tevoren heen legden het spijsoffer en de wierook en de vaten en de tienden van koren en van most en van olie, die bevolen waren voor de levieten en de zangers en de portiers, mitsgades, het hefoffer der priesters. Doch in dit alles was ik niet te Jeruzalem, want in het 32e jaar van Artaxerxes, koning van Babel, kwam ik tot de koning, maar ten einde van sommige dagen verkreeg ik weder verlof van de koning. En ik kwam te Jeruzalem en verstond van het kwaad dat Eliasib voor Tobia gedaan had, makende hem een kamer in de voorhoven van Gods huis. En het mishaagde mij zeer, zo wierp ik al het huisraad van Tobia buiten uit de kamer. En voorts gaf ik bevel dat zij reinigden de kamers, en ik bracht daar weder in de vaten van het huis van Gods huis met het spijsoffer en de wierook. En ook vernam ik dat er een levieten deel hun niet gegeven was, zodat de levieten en de zangers die het werk deden gevloden waren een iegelijk naar zijn akker. En ik twistte met de overheden en zeide: waarom is het huis Gods verlaten? Doch ik vergaderde hen en herstelde hen in hun stand. En toen bracht gans Juda de tienden van het koren en van de most en van de olie in de schatten. En ik stelde tot schatmeester over de schatten Selemja, de priester, en Zade, de schrijver, Pedaja en de uit de levieten, en aan hun hand Hanan, de zoon van Zakur, de zoon van Matanja, want zij werden getrouw geacht en hun werd opgelegd aan hun broeder uit te delen. Gedenk mijn God in deze en delg mijn weldadigheden niet uit die ik aan het huis mijn Gods en aan zijn wachten gedaan heb. En in diezelfde dagen zag ik in Juda die persen traden op de Sabbat en die garven inbrachten, die zij op ezels laden, als ook wijndruiven en vijgen en alle last die zij te Jeruzalem inbrachten op de Sabbat. En ik betuigde tegen hen, Ten dagen als zij eetwaar verkochten, daar woonde ook Tyrius binnen, die vis aanbrachten en alle koopwaar die zij op de Sabbat verkochten aan de kinderen van Juda en te Jeruzalem. En zo twist ik met de edelen van Juda en zeide tot hen, wat voor een boos ding is dit, dat gij lieden doet en ontheiligt de Sabbatdag. Deden niet uw vaders al zo en onze God bracht al dit kwaad over ons en over deze stad. En gij lieden maakt de hittige gramschap nog meer over Israël, ontheiligende de Sabbat. En het geschiedde nu als de poorten van Jeruzalem schaduw gaven voor de Sabbat, dat ik bevel gaf en de deuren werden gesloten. En ik beval dat ze niet zouden open doen tot na de Sabbat. En ik stelde van mijn jongens aan de poorten, opdat er geen last zou inkomen op de Sabbat. En toen vernachten de kramers en de verkopers van alle koopwaar buiten voor Jeruzalem eenmaal of twee. En zo betuigde ik tegen hen en zeide tot hen, waarom vernacht gij niet er tegenover de muur? En zo gij het weder doet, zal ik de hand aan u slaan. En van die tijd kwamen zij niet op de Sabbat. En voort zeide ik tot de levieten dat zij zich zouden reinigen en de poorten komen wachten om de Sabbat te heiligen. Gedenk mij er ook in deze, mijn God, en verschoon mij naar de veelheid uw goede tierenheid. En ook zag ik in die dagen de Joden die Asdodidische en Ammonitische en Moabitische vrouwen bij zich hadden doen wonen. En hun kinderen spraken half Asdodisch en zij konden geen Jood spreken, maar naar het betalend iegelijke volks. En zo twist ik met hen en vloekte hen. En sloeg sommige mannen van hen en plukte hun het haar uit. En ik deed hen zweren bij God, indien gij uw dochters aan hun zonen zult geven, en indien gij van hun zonen voor hun dochters voor uw zonen of voor u zult nemen. Heeft niet Salomo de koning Israëls daarin gezondigd, hoewel er onder vele heidenen geen koning was gelijk hij, en hij zijn God lief was, en God hem ter koning over gans Israël gesteld had, ook hem deden de vreemde vrouwen zondigen. Zouden wij dan naar uw lieden horen dat gij al dit grote kwaad zou doen, overtredende tegen onze God, doemde vreemde vrouwen bij u wonen. En ook was er een van de kinderen van Jojada, de zoon van Eliasib, de hoge priester, schoonzoon geworden van Sambalat de Hororiet, en daarom joeg ik hem van mij weg. En gedenk aan hen, mijn God, omdat zij het priesterdom hebben verontreinigd, ja, het verbond des priesterdoms en der levieten. En alzo reinigde ik hen van alle vreemden, en ik bestelde de wachten der priesters en der levieten elk op zijn werk. En ook tot het offer des houts op bestemde tijden en tot de eerstelingen gedenk mijner, mijn God, ten goede. Tot zover schriftlezing zoeken we des Heeren aangezicht en gemeenschappelijk gebed. Heren, we hebben als volk overtreden, maar ook in ons persoonlijk leven. Hij mocht het maar doorzoeken en onze oogmerk aan de dag stellen. Want als uw wet niet weegt, dan zal het evangelie nog geen kracht doen. Uw woord leert dat op alle bladzijden. Het wordt in onze dagen antinomiaans uitgelegd. En gezegd, de barmhartigheid ontbreekt, maar de bestraffende man in de poort ontbreekt. En dat haten ze met een grote haat in onze dagen. Want men wil niet bestraft worden. Gelijk de fariseeën niet bestraft willen worden door die machtige preek van Stefanus, zodat hun harten barsten, uit elkaar barsten van de vijandschap. Lieve Heer, gij mocht de dynamieten maar inleggen, want wij brengen dat niet mee. Hoewel gij het op uw knechten legt, als gij de Heilige Geest daarin legt, Heer, dan moet alles buigen en barsten. Dan is het buigen of barsten. Lieve Heer, gij hebt uw woord gegeven om daar geen titel of jota van af te doen. En wie het doet, die zal zijn oordeel dragen wie hij ook is. Ook mogen we er niet aan toedoen. En gij, door uw Heilige Geest, hebt gij altijd uw getrouwe getuigen gegeven om uw woord te preken op de scherpte en de snede van dat woord. En gij tolereert niet dat er iets aan dat woord gemorreld wordt. En zo moeten we het preken. En zoals gij het hebt geopenbaard en zoals gij het uw profeten, uw knecht hebt gegeven, ingegeven om het aldus te preken zoals gij het hebt gezegd. En dat mag niet psychologisch uitgelegd worden zoals in onze dagen. Dat mag niet politiek uitgelegd worden om het woord aan de menigte aan te passen zoals zij het willen horen. Wat is het in onze dagen allemaal geworden? Allemaal politieke preken. Want er wordt geen dominee vervolgd. Maar Ezra en Nehemia die traden op in de kracht des Heilige Geestes, zoals de apostelen dat gedaan hebben, om uw woord in het midden der gemeente niet alleen te prediken, maar ook de daadwerkelijke tucht daarbij te voegen. En we hebben gelezen wat voor een uitwerking dat had, dat machtige woord van u, zoals gij het wil om na de wedergeboorte niet meer naar de wil der heidenen te leven, naar de wijze der heidenen, maar naar de wille Gods. Heren, en als gij ons komt te onderzoeken en we zijn lauw, niet heet of koud, dan zult gij ons uit uw mond spuwen. Want dan leven wij op zo'n wijze alsof wij bepalen hoe uw woord wordt nageleefd. Hoewel het geen werk der wet is, het is alles door de innerlijke beweging van de Heer Jezus Christus. En als wij door die innerlijke beweging gedreven worden, dan kunnen we niet tolereren dat er met uw wet gesjoemeld wordt. Dan kunnen we niet tolereren dat het evangelie op een antinomiaanse wijze wordt gepreekt. Het is alles ten gunste van de mens, want de Heere Gods is daarbij vreselijk in het geding. Heere, gij mocht ons die wijsheid geven zoals gij ook Salomo hebt gegeven. En wat er in zijn ouderdom geschreven staat, hij had vreemde vrouwen lief, vele vreemde vrouwen lief. Ook zijn zoon Rehabiam had de veelheid der vrouwen lief. Heren, dat is de kerk van vandaag. En als we kunnen ons daar niet boven verheffen, want er is geen man die het er beter vanaf brengt. Maar er is ook geen vrouw die het er beter vanaf brengt, want dan klinkt het, gij hebt vijf mannen gehad. Lieve Heren, staat er nog over op om uw woord zo zuiver te preken, dat alles afgescheiden wordt van het huis Israëls, alles wat asdodisch is, alles wat moabitisch is en alles wat mohammedaans is. En gij weet dat alles zeer wel. En gij hoeft het maar te geven, te schenken door uw Heilige Geest en het in de zaken geschieden, zoals gij het wil hebben. Want gij moet het uwe hebben. Heren, dat is nummer 1. God moet God blijven. Gij moet God blijven. Uw woord moet uw woord blijven. En daar moet iedereen voor vallen. Hoe die ook heet, welke positie die ook heeft. Lieve Heren, geef ons die getrouwmakende genade. Opdat uw woord verheerlijkt, uw naam verheerlijkt, uw koninkrijk wordt uitgebreid tot aan de verste grenzen. En mag gij de weduwe en de weduwe, de wezen gedenken, Heren, in hun behoefte, in hun verdrukking, om die te bezoeken en om die te verkondigen de rechte wegen des Heren. Want mensenheil is ijdelheid. Maar in u zullen we kloeke daden doen en onze wederpartij des vertreden. Verheerlijk aan uw naam in kracht gedenk de broeders, wek ze nog op om in die bressen te mogen staan. Niemand staat meer in de bressen. Heren, verheerlijk uw naam in kracht om Jezus willen. Amen. Waar gaat het hier over, gemeente? Het gaat over de schending van de Sabbatdag en de veelheid der vreemde vrouwen. Zoals ook we van Salomo lazen. Salomo, een zeer begenadigd man, was geen koning. Voor Salomo geweest, zoals Salomo was, zo wijs en zo godvrezend ook. En er zou ook na Salomo geen koning meer zijn, zoals de Heere Salomo bediend heeft met de wijsheid van Christus. Maar er staat er geschreven, en de koning in 1 koning 11. En de koning Salomo had veel vreemde vrouwen lief, en dat benevens de dochter Farao, Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische, Hethitische en noem al alles maar op. En van die volken waarvan de Heer gezegd had tot, we hebben het net opgelezen uit het 13e hoofdstuk van Nehemia, de wet, de boek van Mozes was voorgelezen dat de Ammonieten en de Moabieten niet zouden komen in de gemeente Gods tot in eeuwigheid. En van die volken waarvan de Heer gezegd had tot de kinderen Israëls, gij zult tot hen niet ingaan en zij zullen tot u niet inkomen. Zij zouden zekerlijk uw hart achter hun goden neigen. Aan deze hing Salomo met liefde, had 700 vrouwen vorstinnen en 300 bijwijven en zijn vrouwen neigden zijn hart. Want het geschiedde in de tijd van Salomo's ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart achter andere goden neigden, dat zijn hart niet volkomen was met de Heer en zijn God gelijk het hart van zijn vader David. Want Salomo wandelde Astoret, de god der Sidoniërs, na en Michlom, het verfoeisel der Ammonieten, alzo deed Salomo, dat kwaad was in de ogen des Heren, en hij volhardde niet den Heren te volgen gelijk zijn vader David. Hij bouwde ook voor die vrouwenhoogte van voor Kamos, verfoeisel der Moabieten op de berg, en noem het maar op. Dus Salomo had vele vreemde vrouwen lief. Dan moet ik u wel vertellen, gemeente, dat we het wel zuiver moeten preken. Want ik hoorde onlangs een dominee, dominee K. Veldman, die beschuldigde Salomo van hoererij. En ik zal u de preek erbij vermelden, want het was in Alblasserdam gepreekt, over 1 Koningen 11. En daar zegt hij dat Salomo desnachts uitging om naar de huisjes van die vreemde vrouwen te sluipen. Nou, dat is natuurlijk zeg maar een beschuldiging van hoererij. Dat is godslastering, want Salomo heeft geen hoererij bedreven. Het waren zijn vrouwen. Die vreemde vrouwen waren nogthans verboden. Want ook het Nieuwe Testament leert dat we geen juk aan mogen gaan met de ongelovigen. En dat waren ongelovige vrouwen. Hoewel die Egyptische vrouw waarschijnlijk tot de Joodse godsdienst was bekeerd. Maar al die 700 vrouwen, dan had er nog 300 bijwijven, dus er was 1000 in getal. En daar, volgens Veldman, ging hij dan s'nachts naar buiten om naar die huisjes te sluipen. Daarmee bedoelde hij die bordelen, waarmee die Salomo beschuldigd van hoererij. En zo, ik heb u al vorige keer gezegd, er wordt in onze dagen, de kerk van vandaag leert een antinomiaans evangelie. En daarbij zegt Veldman, ja, de barmhartigheid, die zijn we kwijt, want wie kan zich boven Salomo verheffen? Nou, inderdaad, er kan niemand zich boven Salomo verheffen. Want als Paulus, de apostel Paulus, leert, ik ben vleeselijk verkocht onder de zondige liefde, dan kunnen we allemaal wel onder Salomo gaan zitten, want ik weet geen man op te noemen die niet die vreemde vrouwen lief heeft. Als God je hart ooit opentrekt, wat komt er dan uit? Als God die zonde die in ons hart omgaat, is op ons voorhoofd laat schrijven, dan zouden we ons niet meer buiten kunnen en durven begeven. Ja, tegenwoordig schaamt men nergens meer voor. En ook de vrouwen die komen dit beter vanaf, hè, want dan klinkt het, hè, zoals tegen die Samaritaanse hoer, gij hebt 5 mannen gehad en de man die gij nu hebt is uw man niet. En geliefde, als die zonde heerst in ons leven, dan gaat het natuurlijk, hè, Veldman die zegt, we zijn er altijd nog voor bewaard gebleven tegen die uitbrekende zonde. Ja. Maar als dat zo gepreekt wordt, zoals Salomo beschuldigd wordt van hoererij, dan preekt men de eigen zonde die ze zelf bedrijven, om die te bedekken met de zonde van Salomo. Want dan is het allemaal niet zo erg. Vat je dat? God openbaart het hoor, hoe ze preken. God openbaart het, hij laat het zien. Welke oogmerken daarachter zitten, het zijn allemaal politieke oogmerken. Het is allemaal om je eigen zonde te bedekken, Veldman. Want ik heb je leren kennen als een politiek prekende dominee. Daar is niks van God bij. Hoewel het woord niet gebonden is. Want ik heb onder zijn prediking ook nog wel eens een zegen ontvangen. Omdat het woord kracht deed. En als hij dat dan zeg maar achteraf wou delen, dan bleek hij er zelf geen kennis aan te hebben. Dus ik zou je dit vertellen. In onze dagen gaat de duivel rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal kunnen verslinden. En daarom wordt gezegd in diezelfde preek, ja, de barmhartigheid zijn we kwijt. Om dan die Salomo's een arm om de schouder te leggen en de zonde te bagatelliseren, want daar komt het dan op neer. Nee, hij zegt, we moeten de zonde bestraffen, maar dat doet het nooit. Want de bestraffen van de zonde gaat gepaard met de tucht. En in Springfort mag de zondag ontheiligd worden en er gaat dan een zogenaamd politiek vingertje omhoog, maar de tucht wordt daarover niet gehandhaafd. Hè? Maar met een sneeuwschuif op zondag. Bij bedrijven, want anders kan de brandweer er zogenaamd niet door en dan verdienen ze bakken met geld aan. Courtland Gardens, dat is dat bedrijf die dat doet. Onder auspicies van Veldman, er is daar een ouderling in de dood geslagen. Ja, die daar zijn financiën bijdrage aan gaf. En het wordt allemaal doodgezwegen, maar het moet geopenbaard worden. Deze dingen moeten geopenbaard worden, want het zijn publieke zonden. En publieke zonden moeten publiek bestreden worden. En wee mij als ik het niet doe. Wee mij als ik het niet doe. Want nou wordt Gods woord verkracht op zo'n wijze, zoals er nog nooit in de historie is gebeurd. Want God is een God van recht. U zou zeggen, maar Salomo was toch een kind van God. Dan moet je niet denken dat God bij Salomo de zonde door de vingers hebt gezien, want hij heeft het rijk in tweeën gescheurd. En dat was een ontzettend oordeel. Een ontzettend oordeel.
Want ze doen net of al die afgescheiden kerken maar recht hebben op bestaan. Maar zo is het niet. God heeft zijn planting uitgerukt. Weet je wel wat dat betekent? Dat is een ontzettend oordeel. En wie niet vreest voor het oordeel, die kent God niet. Gods volk gaat de oordelen aanbidden, omdat God er zijn eer moet komen. Nee, het moet allemaal barmhartigheid. Alle zonden hebben, want we zijn allemaal even erg en noem maar op. Ik heb net gezegd, ik ken geen man die geen vreemde vrouwen lief heeft. Maar de letterlijke uitleving, dan moet je mooi nou eens goed verstaan. Als de Heer Jezus zegt, als gij een vrouw ziet om die te begeren hebt, ga je overspel met haar bedrijven. Nou, daar heb je de letterlijkheid der zonde. En wie kan zich daarvan verschonen? Betekent dat dan dat God er geen bestraffende man in de poort meer op nahoudt? He, die ook die zonde in zijn hart heeft? Betekent dat dat? Dat wil men doen geloven. Men wil die getuigen van Christus de mond snoeren met al die politieke preken. Men zegt, ja, Salomo die sloop s'nachts naar die huisjes. Nou, dat is een verzinsel, want die huisjes woonden allemaal in het paleis van, in de kamers van het paleis van Salomo. Het zijn allemaal verzinsels. Weet je waarom? De zonden zijn niet meer zo erg, want God is barmhartig. Maar als je zo leeft, gemeente, dan kan ik je vertellen in de eeuwigheid dat je niet eens weet wat berouw is en dat je niet eens weet wat het Christus heeft gekost. Want Gods volk kan daar niet overheen. Nou, Gods volk gaat daar onder verloren. Als die zonden, die heersen niet in het leven van de kerk. Salomo leefde ook niet in de zonde. Ik zal u dat vertellen, want anders klopt Gods woord niet. Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dat gold toch ook voor Salomo? Wat wou je me nou toch vertellen? Dat was een bijbelschrijver. De heilige mannen gods die dat geschreven hebben. He, weet je wat Salomo zegt? Maar goed luisteren. Maar goed luisteren. De Salomo zegt, terwijl ik mijn ziel nog zoek, maar ik heb haar niet gevonden. Een man uit 1000 heb ik gevonden, maar een vrouw onder die alle heb ik niet. Dus onder al die 1000 vrouwen zegt, nou ja. Ik kan er nog geen één recht noemen. Dus je moet nou niet denken dat Salomo nog helemaal verkocht was. Zijn hart was niet volkomen zoals zijn vader David. Want, maar wat betekende dat nou eigenlijk? Dat zijn hart niet zo volkomen was zoals het hart van David tot God. Niet dat hij 1000 vrouwen had. Want dan kon je David ook wel verdoemen. Dan kon je Abraham wel verdoemen. Want Abraham ging in tot Hagar. En Hagar was een Egyptische dienstmaagd. Dat was ook een heidin. Wat wou je me nou vertellen? Onder het Oude Testament geschiedde dat onder de toelating. Jacob had 2 vrouwen en zoveel bijwijven. Noem al die aartsvaders maar op. Nou, Isaac komt er het beste vanaf. Die had 1 vrouw, Rebecca. En je leest niet dat Isaac bijwijven had. Maar je leest het maar van de godvrezende koning. Hoeveel vrouwen hebben ze niet gehad? Hoeveel vrouwen heeft David niet gehad? Nee, daar zat het hem in, op zich, hoewel dat een vervloekte zonde was. He, dat had God verboden. In de wet van Mozes. Jazeker. He, maar Salomo was met al die vrouwen, zoals koning Ahasveros, zelfs die heidense koning, was wettig getrouwd met het harem van vrouwen, waaronder ook Esther, dominee Westrata, godvrezende koningin Esther beschuldigd van hoererij, het was een hoer, zegt hij, en Mordechai in de poort van de koning, dat was een goddeloos mens, ja. En die mensen die treden op voor de GBS. En het zijn valse leraren, het zijn pionnen van de duivel die dat leren. Als je dat durft te leren, zoals Westraten en zoals Veldman. Veldman zet ook Raagap bij de verdoemde. Nou Veldman, je komt straks voor God te staan met je verdoemde leugens. Want de Heer heeft het me wel laten zien welk oogmerk dat jou drijft. Ja, de zonde bagatelliseren omdat je het zelf allemaal bedrijft. En dan is het allemaal niet zo erg. Want Salomo, hè, en David is in de zonde gevallen. Nou, ik zei dit vertellen, als hij in zulke zonde valt. Hè, David was niet getrouwd hè, met die heidense vrouwen. En David heeft niet zijn hart geneigd tot de vreemde goden. Want wat was nou de zonde van Salomo? Dat hij de vreemde goden ging dienen. Onder een mom om die vrouwen te behagen. Want Salomo had daar zelf geen behoefte aan. Je moet nou echt niet denken. Hè, dat een kind van God zodanig in de zonde kan vallen. Dat hij in de zonde kan leven. Nee, nee. Maar als hij het toelaat. In het leven van Salomo. Toen hij oud geworden was. Toen had hij die weerstand niet meer. Hij had de veelheid der vrouwen lief en hij moest ook naar hun pijpen dansen. Want kijk, anders kwamen ze natuurlijk in opstand van wij mogen onze godsdienst niet bedrijven. En net als Delila, zijt gij nou zoveel keer bij mij geweest en ik heb je verzorgd met voedsel en deksel. En zit je nou nog steeds dat geheim van mij te verbergen? Je zegt wel dat je me lief hebt, maar ik geloof er niks van. En toen openbaarde Simson uiteindelijk dat geheim. Nou, daar is Salomo ook voor gevallen. Maar je moet nou niet denken, zoals Veldman het preekt, dat zoals Salomo in de zonde geleefd heeft. Want er is er niet één kind van God die in de zonde leeft. Gij zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. En dat Salomo tegen de liefde hebt gezondigd. Ja, ja, nou daar weet elk kind van God wel vanaf. Maar zonde blijft zonde. En er is geen verschil in de zonde van Salomo. Ja, als vergeleken met de zonde die de heidenen bedrijven. Geen verschil. Zonde blijven verdoemelijk voor God. En de Heer heeft altijd de profeten die zonde hebben bestraft. En Veldman zegt, ja, de barmhartigheid is weg in onze dagen. Nou, ik zou je vertellen, Veldman, jij haat de bestraffende man in de poort. Die heb je altijd gehaat. Je wil niet gecorrigeerd worden op grond van Gods woord. Laat staan bestraft. Want je bent een dominee die de tucht nooit hebt gehandhaafd waar God eist dat die gehandhaafd wordt. Bestraft die zondige, zegt een apostel, in tegenwoordigheid van allen. Daar heb je de tucht. Dat moet onder de tucht. En tucht is liefde. Je bent een liefdeloze dominee, want je handhaaft de tucht niet. Je laat al die mensen in de verdoemenis, in een verdoemeniswaan. Daar stijf je in. En zo waarachtig als de Heere leeft. Zijn woord blijft zijn woord. Daar doet hij niks vanaf. Ook niet door die politieke preken die er in onze dagen gehouden worden. En dan zegt hij, ja, die partijen, die bestraffen niet meer. En dan noemt hij niet de SGP benamen. Dat durft hij niet. Het is nog een lafhart ook. Ik heb hem nog eens een lafhart leren kennen ook. Ik sta het nu niet tegen een persoon af te geven. Ik roep mijn God tot getuige dat ik niet de strijd heb tegen vlees en bloed. Maar deze zonden moeten openbaar omdat ze openbaar zijn. Het woekert voort als de kanker, zegt een apostel Paulus. En Veldman, je zal zelf in de dood vallen, net als die ouderling in de dood gevallen is. Want jij spot met God en goddelijke zaken. Je spot ook met zijn getuigen. Ik heb altijd je spot vernomen. Want ik heb een lange tijd met je gewandeld. En de Heer heeft het me laten zien. En daar moet ik tegen getuigen. Maar toen gezegd heb, ga je maar liever dan deze. Ik zeg, nou nee, als het daarop aankomt, nee Heer. Zijn wet moet gehandhaafd worden. Als je niet om de wet geeft. En dan zeg je, nou ja, we zijn allemaal zondaren, hè? Wie kan de wet doen? Nee, dat is een valse leer. De wet moet in ons leven verheerlijkt worden. Die volkomen gehoorzaamheid, die moet op onze naam staan. En als je daar automatisch de gehoorzaamheid van Christus mee vereenzelvigt, dan maak je ook wel een verschrikkelijke dwaling, een verschrikkelijke ketterij is dat. Want God eist zijn beeld op in ons alle leven. God eist zijn recht op. En we hebben geen penning om te betalen. Dus Gods volk gaat eronder verloren onder die eis. Dat hoeft niet meer in onze dagen. Want Christus wordt direct voor ogen gesteld. Alsof de verwerving van Christus de toepassing is. Maar zo is het niet om gemeente. Dan ga je eigenlijk bedriegen voor de eeuwigheid. Die gerechtigheid van Christus moet werkelijk toegepast worden. God moet het werkelijk aan ons vermaken. Die gerechtigheid op naam van het geloof. Op account van het geloof zetten. En als dat niet gebeurt in je leven, dan ga je voor eeuwig verloren. Werkelijk. Dat leert Gods woord. Want buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. God is zeer barmhartig in Christus. Maar dan moet je denken, degene die hij lief hebt, kastijdt hij. Een iegelijk zoon die hij aanneemt, die kastijdt hij. Nou, dat heeft Salomo wel ondervonden. En dat heeft David ook wel ondervonden. Toen hij het volk ging tellen en noem al die zonden maar op. Door de ganse schrift lees je dat God een kastijdend vader is. De zonden zijn verzoend, ook de zonden van verleden, heden en de toekomst. De zonden die Salomo bedreven heeft met die vreemde vrouwen, zijn allemaal verzoend door het bloed van Christus. Maar dat maakt God wel heerlijk in je leven, dat zal ik je wel vertellen. Dat kan je niet goed maken met een enkele traan. Nou, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. God herstelt zijn volk altijd in de genade. Kijk, en als het dat niet is, en het wordt dan vereenzelvigd, en het wordt dan veralgemeniseerd, die zonde van Salomo, want we zijn allemaal zulke zondaren. Maar die veralgemenisering, dat is van de duivel. Want je moet na ontvangen genade, als je zulke zonde in je hart gewaar wordt, want in het Nieuwe Testament is de veelheid de vrouwen absoluut verboden. Daar geschiet het niet meer onder de toelating. In het Oude Testament was er nog een toelating, maar in het Nieuwe Testament niet meer. Nou, dus je kan de zonde van Salomo kan je niet eens overzetten naar het Nieuwe Testament in zijn letterlijke betekenis. Nou, absoluut niet. Dat wordt in het kader van de apostolische leer niet meer getolereerd. Nou, dus hè, al die politieke preken die dan de zonde van de oud-testamentische heiligen proberen in het kader van het Nieuwe Testament te zetten, dat is vals. Dat is vals, want God tolereert het in het Nieuwe Testament, wordt absoluut niet getolereerd. Nou, daar heerst het evangelie hè, in de volle betekenis van de uitstorting des Heilige Geestes, zoals in het Oude Testament hè, daar nog voor stonden, om het zomaar eens te zeggen. Niet met een ander geloof. Nou, absoluut niet. Salomo heeft hetzelfde geloof als de apostel Paulus. Hetzelfde geloof gehad. Absolute waarheid. Er is geen verschil tussen de oud-testamentische heiligen in hun geloof in God en Christus als in het Nieuwe Testament. Nee. Maar in de openbaringsvorm, in de vorm van de toelating, daar zit absolute verschil in. Nadat de Heilige Geest is uitgestort, je leest in het Nieuwe Testament niet meer van de zonde van Salomo, wel van de zonde van gruwelijke zonden zelfs. Oh ja, er kwamen zelf incest en noem maar op in de gemeente van Korinthe. Allerlei verschrikkelijke zonden, ja, maar het werd niet getolereerd. Daar stond de tucht op. Daar werd absoluut en ook in het leven van Salomo werd dat bestraft. God bestrafte dat zelf. Eerst werd het aangekondigd, ook je leest dat in de geschiedenis van de hoge priester Eli, hè, dat hij dus zijn zonen niet onder de tucht zette, hè, want dat gold ook in het Oude Testament vanzelf als de leer van Christus werd overtreden. Oh, jazeker. Maar het gaat over de veelheid der vrouwen. Nou, daar is God niet mild over geweest in die zin. Nee, het moest allemaal tot openbaring komen met de komst van Christus. En onder het Oude Testament een scheidbrief. Hè? Als dan je vrouw niet beviel, kon je haar een scheidbrief geven. Nou, dat is in het Nieuwe Testament absoluut verboden. Want wat God samengevoegd heeft, scheidt de mens niet. Het is van het begin al zo niet geweest. Hè? Dus je moet nou niet denken dat die oud-testamentische heiligen er maar op los mochten zondigen. Nou, absoluut niet, mensen. Zonde blijft zonde. En zonde moet vergeven worden. En de zonden kunnen vergeven worden. Maar ik zeg niet dat de zonden altijd vergeven worden. Want je moet nou niet denken. Je moet nou niet denken van, nou ja, als Salomo die zulke zonde heeft bedreven, dan kan het bij mij ook nog wel, hè, bij mij valt het dan nog wel mee, want ik heb punt 1 geen 1000 vrouwen. Maar als je zo gaat praten, geliefde, dan praat je tot je eigen verdoemenis. Want Salomo is er goed achter gekomen wat hij heeft gedaan. Hè. David heeft nooit naar die vreemde goden gehaakt. Nou. Zijn hart was daarin volkomen met de Heere. David is ook in de zonde gevallen, maar het zijn natuurlijke zonden. Gods volk kan niet in een onnatuurlijke zonde vallen, heb ik u dikwijls geleerd. Dat wordt natuurlijk door geen dominee meer geleerd. Alles wordt op één hoop gegooid. God heeft ze de gave des onderscheids ten elemale afgenomen. Want dat oordeel, dat gaat in de huidige kerken, dat gaat ook door. Dat gaat ook door. God gaat door, Budding zegt, ja, er komen er minder mensen op de zendingsdagen, maar God gaat door hoor. En dat, nou, dat is nog waar ook, maar Budding, God gaat de PKN voorbij. Dat zal ik je vertellen in zere naam, God gaat alle kerken, al die refo-kerken voorbij. Hij gaat ze allemaal voorbij. Want hij is zoekende naar die stervende zondaren aan de kant van de weg, zoals die stervende man, die was van Jeruzalem naar Jericho op reis en die werd overvallen door die moordenaars. Dat zijn de voorwerpen van de opzoekende zondagsliefde van Christus. Want je kan wel preken van hoeren en tollenaren zullen u voorgaan in de koninkrijk der hemelen. En ondertussen participeer je ermee. Met die zonde. Je maakt er deel van uit. Kijk, want zo is het RD en de SGP. Dat zijn geen bewegingen die ermee heulen. Nee, ze maken er deel van uit. Van die deep state elite. Van die satanistische rituelen. Ja, daar maken ze deel van uit. Dat heeft de Heer maar goed laten zien. Dat is niet meer, zeg maar, een zwakheid. Nee, dat is profaniteit. En zo preken er ook vele dominees. De zonden worden gebagatelliseerd. Alsof het bloed van Christus maar zodanig vloeit dat het vertreden, want kijk, dat is het bloed van Christus, dat Christus vertreden. De Heere vermorst geen druppel bloed van Christus. Denk er goed aan hoor. Want gij zijt duur gekocht. En als je daarvan het gewicht weet, bij ondervinding, dan word je bang van de zonde. Dan ga je zonde haten en laten. Want Gods volk leeft ten eerste niet in de zonde. Ook Salomon niet. Nee. Hij had, zijn hart was wel niet volkomen met de Heere. Maar ik zou je dit vertellen, omdat hij die vrouwen, hè, hun toegaf aan de lusten van hun godsdienst. Ja, toen werd de Heere verschrikkelijk vergramd op Salomon. Dat kan je toch verstaan. En dat wordt hier ook in dit hoofdstuk van Nehemia, wordt dat ons gezegd. Ik loop even op de stof vooruit. Heeft niet Salomo, zegt Nehemia tot het volk, de koning Israëls, daarin gezondigd? Hoewel onder vele heidenen geen koning was gelijk hij, en hij zijn God lief was, en God hem ten koning over gans Israël gesteld had. Ook hem deden de vreemde vrouwen zondigen. Nou, als dat een oordeel onder het volk, want het volk, kijk, zo het volk, zo de priester, zo de priester, zo het volk. Salomo heeft er ook vele doen zondigen, die vreemde vrouwen deden hem zondigen. Maar hij werd, laat ik zeggen, lauw. Niet heet of koud, lauw. Lauw in de godsdienst. En als hij die gebeden van Salomo leest tot de Heere en de openbaringen van de Heere tot hem. Kostelijk. Heel dierbaar. En zo'n man, hè, die valt in de diepste zonde. In de diepste zonde. Want wat zijn de diepste zonden? De overtreding van de leer van Christus. Want het Nieuwe Testament leert, wie overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. Dus mooi nagaan, de diepte daarvan. En dat wordt even in die preek van Veldman gebagatelliseerd. Alsof dat maar zodanige zonden zijn. Hè? God is een gaarne vergevend God. Hè? En dan wordt wel gezegd, ja, Salomo is erom gestraft. Het Rijk is in tweeën gescheurd. Maar ondertussen, wordt dat gepreekt als zijnde hoererij, terwijl het dat niet was. Salomo leefde niet in hoererij. Kijk, daar begint het al mee. Ze leven er zelf in. En dan wordt Salomo daarin meegetrokken. Ik weet onderhand hun tactiek wel. En dan worden de zonden van de Bijbelheiligen zodanig voorgesteld. En dan komen ze er zelf best vanaf. Want zo wordt het. Dat zijn allemaal van die politieke preken. Het wordt niet meer bij God vandaan gepredikt. En je hoort het ook, want ze hebben 10 minuten nodig om een volgende zin te zeggen. Nou zit het niet, zeg maar, in het ritme van de veelheid der woorden. Nee, daar zit het hem niet in. Nee, het zit hem in de kracht des Heilige Geestes. Maar er zit geen kracht in die prediking. Nou, kijk, een Gods volk weet goed hoor, dat in hun leven ook de dingen in stukken gescheurd worden. Net als in het leven van Salomo. Maar ik zou je wel vertellen, als God verzoening verheerlijkt, en dat blijft hij doen in het leven der zijnen. Als God verzoening verheerlijkt, dan moet je nou niet denken dat het nou altijd gaat om die letterlijke zonde die Salomo heeft bedreven. Want Gods volk heeft een afkeer van de afgoden. De liefde is in hun hart uitgestort door de Heilige Geest. Ze weten allemaal dat er in dit hart geen goed woont. Er is niemand die goed doet. He, een psalm van David voor de opperzangmeester. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Ze verderven net. Ze maken het gruwelijk met hun werk en er is niemand die goed doet. De Heer heeft uit de hemel nedergezien op de mensenkinderen om te zien of iemand verstandig waren die God zocht. Ze zijn alle tezamen afgeweken en ze zijn stinkende geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Want er is er maar één goed, zegt de Heer Jezus. En dat is God. Wat noem gij mij goed? Er is er maar één goed en dat is God. En die God moet God blijven. En zijn wet, zijn wet. En als je die wet bagatelliseert, op een antinomiaanse wijze het evangelie preekt, dan ga je eigenlijk bedriegen voor de eeuwigheid. Want dat recht moet in ons alle leven verheerlijkt worden. En dan moet je nou niet denken dat de mens eraan moet voldoen, door allerlei werk te verzetten. Nee, nee. Gods volk gaat eronder verloren, onder die eis der wet. Anders weet je nog, als dat niet gekend wordt, mensen, dan weet je niet wat de wet is. Dan weet je absoluut niks van de wet af. Nou, helemaal niks. Want die heilige eis der wet, die blijft in der eeuwigheid staan. Tenzij, en die wet blijft staan, ook als de verzoening is. Maar in ons persoonlijk leven, Gods volk wordt niet door de wet gerechtvaardigd, maar door Christus. Door zijn voldoening in de toepassing. Er komt geen wet aan te pas, maar die wet wordt daarin wel verheerlijkt, laat ik het zo zeggen. Het evangelie kan geen kracht doen als de prediking ten koste gaat van de wet. Nou, absoluut niet. Als je dat denkt. Ik heb altijd geleerd. Gods volk, die wordt boven de wet uitgeteld. In Christus. Ja, absoluut. Absoluut de waarheid. Het is een overlopende beker. Die vervulling van de wet van Christus. Oh, absoluut de waarheid. En daar roemen ze in. Maar je moet in Gods woord. Moet je mij maar aanwijzen dat er één kind van God. Één geheiligd kind van God. In contradictie tot de wet spreekt. Nou, dat zou je niet vinden. Dat zou je niet vinden. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Daar heb je Christus. Daar heb je het gezang van Christus. Daar heb je de daad van Christus. En in de toepassing zingt Gods volk hem na. En ze komen er nooit aan toe om de wet te doen. Want ik heb u geleerd dat als je de wet wil doen. Dan doe je om de wet te doen. Moet je de wet afleren om te doen. Want de wet doen is de wet niet doen. Ja. Er is geen één predikant die het kent. Want dan ben je aan het einde van de wet gekomen. Het einde van de wet is Christus. Tot rechtvaardigheid. En niet gelukkig die geloven. En dat is zo'n ontzaggelijk geheim. Dat moet echt de Heer je leren. Want anders, je kunt die woorden horen, maar je weet niet wat het is. Je weet niet wat het is, want een mens staat altijd aan het begin van de wet. En dan doet hij zijn best, dan gaat hij erbij aan de slag. En als hij dan gezondigd hebt en dan vergelijkt hij zijn eigen met Salomo. Dan zegt hij, ja, die grote Salomo is ook in de zonde gevallen. En waar moet ik dan terechtkomen? En zo blijft die mens maar struggelen aan het begin van de wet. Nee, je moet aan het eind van de wet komen. En aan het eind van de wet, hoe kom je aan het eind van de wet? Dat is de dood van de oude mens. Want die wet regeert over de mens. Over de wil van de mens. Over de zonde van de mens. Hoe kwam een mens nou aan het einde van de wet? Paulus zegt het, ik ben door de wet der wet gestorven.
Ja.
Dat wordt echt absoluut niet gepreekt. Want in de huidige prediking, overal, je kan niet een prediking horen. En ze preken allemaal die schizofrene twee mens. Een oude mens en een nieuwe mens. En daar heb je een kind van God. Dat is een absolute duivelse leugen. Want die oude mens is in het leven van Gods volk ondergegaan. Door de dood van Christus. Hè? En in verwervende zin aan het kruis van Christus. Maar in toepassende zin spreekt hij de apostel Paulus na, niet als een papegaai, maar bij ondervinding, ik ben door de wet der wet gestorven. Dan weet je dat aan te wijzen in je leven. Niet van tevoren, maar daarna weet je dat aan te wijzen in je leven. Ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Kon Salomo ook zeggen. Hoor. En toch zo diep gevallen. Ja, wie beter staan ziet toe dat hij niet vallen. En dan gaat het over de letterlijke uitleving ervan. Want Salomo bouwde letterlijk die hoogte voor kamers. Allemaal ten gunste van die vrouwen. En hij had de mensen, hij had zijn vrouwen liever als de ere gods. Want daar kwam dat dan wel op neer. En als hij daarmee gaat sjoemelen. Nou, dan weet de Heer je te vinden, dat zal ik je even vertellen. Daar helpt geen arm om de schouder, dat helpt allemaal niks. Dat is allemaal humanistische, vervloekte godsdienst. De barmhartigheid is niet weg. Weet je wat er weg is? De bestraffende man in de poort is weg. Veldman, want je bent het nog nooit geweest. Nog nooit. Je hebt altijd gesjoemeld met het evangelie. Altijd een antinomiaans evangelie. En je trekt Christus overal overheen, ten koste van de ere gods. Maar dat duldt Gods glorie niet hoor. Die ere Gods, God liefhebben, boven alles. Dat gaat God verheerlijken in het leven der zijn. Want Sion zal door recht verlost worden. En de wederkeren door gerechtigheid. Maar dat verandert niet na ontvangen genade hoor. Want die wet die blijft geestelijk. Maar ze zijn niet totaal vleeselijk in onze dagen. En daar ga je net als Veldman. En dan ga je de zonde bagatelliseren. Dat doet hij hoor. Hij zegt van niet, maar dat doet hij wel. Want je kan het zo aanwijzen. Als hij dan zegt of de zonde uitvergroten zoals het niet is. Dan ga je Rachel bij de verdoemde zetten. En dan ga je Salomo van hoererij beschuldigen. Gods woord leert dat nergens. En dat is een antinomiaans evangelie. Want dan is het allemaal als Salomo. Zo'n hoog kind van God, laat ik het zo maar eens zeggen. Zo'n heilig man. In zulke zonden, dan valt het met ons nogal mee. Want dat willen ze er eigenlijk mee zeggen. Maar ik zou je dit vertellen, gemeente. Als je de leer van Christus overtreedt. Ja, dan komt God tegenover je te staan als een strijder. Als je de Heilige Geest. ze hebben de Heilige Geest smarten aangedaan. Dan keert God zich tegen je, ook al ben je een kind van God, als zijnde je vijand. Als je dat niet kent, ken je Christus niet. Dan weet je niks van het evangelie. Nou, de Heere houdt zijn volk in die weg, op die smalle weg des levens. Maar soms moet hij je als een vijand verkeren. Want als hij daar hardnekkig in bent, dan weet de Heere je wel te vinden. En dan weet hij, Christus is echt geen zachte heelmeester, die stinkende wonderman. Zo preekt Veldman het evangelie. Als een heelmeester die stinkende wonden maakt. Nou, dat kankergezwel moet eruit. De mens moet ontworteld worden. Maar Gods volk weet wel hoor, die zonden van Salomo. Dat zijn echt geen vreemde zonden. Maar de letterlijke uitleving ervan, de letterlijke naleving ervan, zoals Salomo heeft gedaan, daarmee werd de naam van God grotelijks gelasterd. Kijk, de naam van God wordt niet gelasterd als hij die zonde je hart gewaar wordt. Want dat zien anderen niet. Dan kun je zelf niet vrij uitgaan voor God. Nee, dan ga je onder verloren. Dat zal ik je vertellen. Ik weet het uit mijn eigen leven. Maar als Veldman, als zulke predikanten bestraft wordt, weet je wat ze daar gaan doen? Dan gaan ze achteruit trappen en dan gaan ze je beschuldigen dat je in die zonde leeft. Terwijl ze er zelf in leven. Ik weet het onderhand wel. De Heer heeft het me allemaal laten zien. Ja? Dus ik zeg, er zijn geen mannen die niet, geen bekeerde mannen, die niet weten wat de zonde van Salomo die zegt. Die zonde heb ik nog nooit bedreven. Er is geen één man die het zeggen kan. Want ze hebben het allemaal bedreven. Toen die vrouw ging preken, die Samaritaanse vrouw in de stad Sychar, komt zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb is deze niet de Christus. Toen hadden ze het allemaal gedaan, toen ging heel Sychar op het schavot. Want waar ze die vrouw van beschuldigd hadden, ze hadden het allemaal gedaan. Toen kwam heel Sychar tot bekering. En nou wordt het allemaal afgezakt. Nou moeten al die mensen moeten de arm onderschouwen. En dat wordt vereenzelvigd met genade. Wat een verdoemd evangelie is dat. Dat is nog lager dan een evangelie naar de mens. Dat is het evangelie van de duivel. Ben jij wijzer? Wat is de barmhartigheid van die barmhartige Samaritaan? En wat deed die Samaritaan? Ja, die nam die man op, die half doodgeslagen was. Het kostte wat het kostte hem. En hij nam die man op zijn ezel, hij verzorgde zijn wonden. En dat preken ze ook. Maar weet je wat ze niet doen? Gaat heen en doe gij desgelijks. Dat doen ze nou net niet. Want ik weet het onderhand wel hoor, ik weet het nou onderhand wel. Want het zijn allemaal woorden. Allemaal theorie. En de zonden moeten bestraft worden, maar ze doen het nooit. Op te wijzen zoals God het beveelt in zijn woord. Dat gaat altijd gepaard met de Bijbelse vrijmaakplicht. Al ben je niet in staat om die tucht in de daad toe te passen. Dan treedt wel die vrijmaakplicht. Ja, dat noemen ze allemaal wetties in onze dagen. Dat evangelie wordt zo gepreekt. Een mens. Die wordt nooit door God in beweging gezet door het geloof. Hij kan nooit enig goed werk voortbrengen, want dan nemen ze die tekst in die ik net heb voorgelezen. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Dus dat betekent dat ze dan zodanig spreken alsof er geen werken des geloofs bestaan. En degene die het dan, waar het bij, die werken des geloofs in het leven verheerlijkt wordt, die gaan ze verketteren en belasteren. Want dat is heel mijn leven al waar geweest. Ik ken dat boek over, hele bibliotheken kan ik daarover schrijven. Dat wordt juist gelasterd, dat werk Gods. Wat door het geloof mag geschieden. Want dan word je overgoten door die veldmanlaster. En dan zeggen ze, ja je bent niet beter. En wie een ander oordeelt, die oordeelt zichzelf. Dan wijs je naar je eigen toe. En terwijl Gods woord duidelijk leert dat Gods volk moet oordelen, rechtvaardig oordeel. Om de geesten te beproeven of ze uit God zijn. Nee, dat bestaat allemaal niet, want we zijn net zo erg als Salomo of nog erger. Dat laatste is waar. Maar dat betekent niet dat God zijn vier smeden niet hebt. Dat betekent niet dat God zijn 7000 niet hebt, die de knie van Baal niet gebogen hebben en niet zullen buigen. Er wordt nooit gepreekt van een geestelende Heer Jezus op het tempelplein. Daar preken de zulken nooit over. Ze hebben de ergernis van het kruis hebben ze vernietigd, opdat ze niet vervolgd zouden worden. Want dat zijn allemaal preken uit angst om de positie te behouden die ze hebben. Daar gaat het om. Het is er niet om de schapen te doen, maar om de wol. Een zogenaamd die menslievende preken, het is allemaal om de wol begonnen. Laat staan de ere Gods. De ere Gods wordt zo vertrapt door alle dominees. Er is geen enkele dominee die in de bressen staat en die het opneemt voor de ere Gods, publiek. Je kan ze niet vinden in het Westen. Nou, die zijn er niet. Dus deze prediking, Nehemia was getrouw. En Nehemia paste de tucht toe. En we hebben het u opgelezen. Wat een hoofdstuk. Het gaat ten eerste over de zondagsheiliging, over de zondagsontheiliging. Want er waren, Tobia, Sambalat en Tobia, u weet toch de geschiedenis wel. En toen kwam Nehemia weer met verlof uit het Rijk Babel, waarover koning Artaxaste, heel de hele milde koning was dat Artaxaste. Hij was op de hand van Nehemia en Nehemia mocht met verlof, daar was God in hoor, dat was niet die koning, daar was God in. En Nehemia die reisde weer als opnieuw naar Jeruzalem en hij zag dat de Levieten hun deel niet gegeven was en daar maakte hij gelijk werk van. Hij hield er geen theoretische preek over, hij maakte er gelijk, hij voegde de daad bij het woord. Ja, hij twistte met de overheden, zeiden, waarom is het huis Gods verlaten? Het interesseert geen enkele dominee, doch ik vergaderde hen en herstelde hen in hun stand. Budding zegt, nou ja, de Heere blijft werken, maar Nehemia voegde de daad bij het woord, dus heel anders, hè? Heel anders. Door een hele andere geest werd Nehemia gedreven als de huidige predikanten. Want dat is allemaal theorie. Hè? Die maken een antinomiaans gebruik van het werk Gods. En dat stellen ze ook zo antinomiaans voor. Ja, de Heere blijft wel doorwerken, dus we hoeven ons daar geen zorgen over te maken. Nou, het was de last van Nehemia om het wel te doen. Om daar wel zorgen over te hebben. Zodanig zorgen dat hij de daad bij het woord voelde. Ja, toen bracht gans Jude de tiende. Ja, dat was de uitwerking van die tuchtmaatregel. Toen bracht gans Juda de tiende van het koren en van de mosten van de olie in de schatten. En dan lezen we dat al die kramers en verkopers van alle koopwaar die bedreven handel met de stad Jeruzalem. En daarmee was de zondagsheiliging gemoeid, want dat ging gewoon op zondag door. En toen Nehemia dat zag. Dus toen hij in Springfort kwam, toen Nehemia in Springfort kwam en hij zag dat die Courtland Gardens, die verschrikkelijke zondagsheiliging, en ze verdienden de bakken met geld mee, dat sneeuwschuiven, ja zeggen ze maar, bij het ziekenhuis moeten we toch doen. Ja, maar je rekent er wel dik geld voor. En als je nou bijbels zou handelen, dan zou je het gratis doen. Bij die oude vandaag het padje schuiven, gratis. Maar dat is gewoon een business, een zondagsbusiness. En Veldman zet daar niet de tuchtmaatregel op, nee. Een politiek vingertje gaat er dan nog omhoog. Nou, ik zei dit vertellen, dan ben je geen knecht van God. Hoor. Want Nehemia was een knecht van God. En wat gebeurt er onder de bediening van Nehemia? Zo twist ik met de edelen van Juda en zeide tot hem, wat is dit voor een boos ding dat gijlieden doet en ontheiligt de Sabbatdag? Deden niet uw vaders al zo en onze God bracht al dit kwaad over ons en over deze staat? En gijlieden maakt de hittige gramschap nog meer over Israël ontheiligende de Sabbat. En het geschiedde nu als de poorten van Jeruzalem schaduw gaven voor de Sabbat dat ik bevel gaf en de deuren werden gesloten. Er kon geen koopwaar meer in of uit. Dat was de tuchtmaatregel van Nehemia. En hij is nog lang niet klaar. Hij stelde wachters aan de poorten, de jongens, opdat er geen last zou inkomen op de Sabbatdag. Want je hebt altijd van die geheime poortopeners, die komen dan stiekem, of ze klimmen over de poort, of ze maken, net als in Mexico, allemaal van die drugsgangen onder de muur. Hè? Ja. Maar Nehemia stelde daar jongens aan de poort, omdat er geen last zou inkomen op de Sabbatdag. Want die Sabbatdag, die lag Nehemia op zijn hart. Daar leefde of daar sterfde die op. Dat was een zaak van leven of dood. Dat is het niet meer in onze dagen. Er wordt gesjoemeld. En zo betuig ik tegen hen en zei dat hem, waarom vernacht gij tegen die koopwaren? Wat deden die kooplieden? Die gingen dan, de deur werd gesloten, de poorten van Jeruzalem werden gesloten. En wat deden ze toen? Ze trokken niet terug naar huis. Nee, ze bleven bij de stad, bij de muur, overnachten in de schaduw van de muur. Dat dulde Nehemia ook niet. Nee, kijk maar wat er gezegd wordt. Toen vernachten de kramers en de verkopers van alle koper buiten voor Jeruzalem eenmaal of twee. Zo betuigde ik tegen en zei dat hem waren vannacht gij liet er tegenover de muur. Zo gij het weder doet, zal ik de hand aan u slaan. Zal ik de hand aan u slaan. Dus hij zegt, als je daar blijft tegen die muur aan vernachten, dan neem ik je gevangen. Dan zet ik je in de kerken. dan stel ik je onder de tucht. Nou, dan moet je dat maar eens overzetten in onze dagen. Er is geen dominee die de poorten sluit. Gaat allemaal door. Mag allemaal. Het wordt allemaal gebagatelliseerd. Het wordt allemaal nog goed gepraat ook. Want als het je kinderen betreft. Hey, je kinderen mogen in de zonde leven. Je mag wel een ander waarschuwen. Maar je kinderen mag hier zeg maar in de zonde stijven. Want dat is gewoon de werkelijkheid. Want ja, je kunt toch niet in onmin leven met je eigen kinderen. Oh nee. De Heere Gods gaat boven je kinderen uit hoor. Dat zal ik je vertellen. Ik weet het in mijn eigen leven. En de liefde van Christus die dring je daartoe. Want dat is enkel de liefde van Christus. God liefde hebben boven alles en daarnaast als jezelf. Dat komt alleen maar klaar door de liefde van Christus. En Paulus werd door de liefde van Christus gedreven. Nehemia al zo. En die liefde die is zo vlijmscherp dat ze nog niet eens tolereert dat die kopers en verkopers tegen die muur van Jeruzalem overnachten in de schaduw daarvan. Nee, hij zegt weg. Weg van de stad. Anders zal ik de hand aan je slaan. En van die tijd aan kwamen zij niet op de Sabbat naar Jeruzalem. Dat was de uitwerking. Hè? Dus dat die tucht van Nehemia had uitwerking. Hè? De scherm is in onze dagen over het gebed van Ezra. Dat doet die Veldman ook over het gebed van Ezra, het gebed van Nehemia. Ja, en allemaal gemeenschappelijk de last dragen van de zonde des volks. Maar weet je wat ze niet doen? De tuchtmaatregel toepassen, dat doen ze niet. Nou, hè, die jongen die daar in de zonde leeft als met een hoer in Springfort, hè, die krijgt dan een waarschuwing. Hij wordt niet onder de tucht gesteld. Natuurlijk niet. Hè, want er moet heel Veldman eraan. Maar ik zou je dat vertellen. Je hebt God tegenover je, Veldman. Je hebt God tegenover je. En voor die God kan jij niet bestaan. Zo waarachtig als Gods woord waar is. Dat zal ik je vertellen. Want het loopt de spuigaten uit. En dat loopt bij iedereen de spuigaten uit. Want je moet dan niet denken dat wij die lekke zee van ons leven dicht houden. Want dan slaat God de boom er ook nog wel eens uit. Als God de boom eruit slaat, dan sterf je een oude mens. Dat moet gebeuren in ons leven hoor. Echt waar, een mens probeert allemaal die gaatjes dicht te maken. Hè, die lekken. En de lekken te boven te komen. Nee, God slaat de bodem eruit. En dan zak je door de verrotte plankenvloer van je bekering. Als je dan werkelijk bekeerd bent. Want die tweede, dat wordt helemaal niet meer gekend in onze dagen. En daarom is die bestraffende man er ook niet meer. Want dat wordt verheerlijk na de tweede bekering. Petrus werd een bestraffende man na de tweede bekering. Op de Pinksterdag, die gij gekruisigd hebt. Dat kennen ze in onze dagen. Ze kennen het niet meer en daarom passen ze het evangelie aan. Daarom bagatelliseren ze de zonde. Daarom sjoemelen ze met de Heere Gods. En daarom prediken ze, net als Veldman, Salomo die sloop s'nachts naar die huisjes alsof die hoererij bedreef. Vals artijden ben. Schriftverkrachter. Dat staat nergens in Gods woord. Alsof Salomo naar het bordeel ging. Maar zo is het niet. Nee. Een vreselijk gezondigde afgoden gediend. Daarin bewilligde die de godsdienst van zijn heidense vrouwen. Hij had zelf zijn hart er niet in. Hè? Nou, absoluut niet. Zijn hart was niet volkomen omdat hij erin bewilligde. Hij het is een tolerantie-evangelie. Ja, nou, dat tolereert God op geen enkele wijze. Nou, absoluut niet. Dan moet je nou echt niet denken dat God zich aanpast aan de zonde van zijn volk. Nou, mensen, houd erover op. Nou. Als de Heer je weer op je benen zet op die smalle weg des levens. Nou, dan gaat er gericht aan vooraf, dat kan ik je vertellen. En dat is een lief gericht, dat is een vaderlijk gericht. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Maar zo moet het wel hersteld worden hoor, anders wordt het nooit hersteld. Anders wordt het alleen maar glad gestreken hè, door die vervloekte antinomiaanse evangeliepredikers. Als je er nou nog niet aan ontdekt bent, dan leer ik nooit hoor. Dan leer ik nooit in de eeuwigheid niet. Nou. Dus Nehemia, die paste de tucht toe op die zondesontheiliging en het had uitwerking. En toen zag hij nog een ding. En wat zag hij toen? Hij zag in die dagen de Joden Asdodische. Wat is Asdodisch? Asdod, dat ligt in het Filistijnse land. Filistijnse vrouwen, Ammonitische vrouwen, Moabitische vrouwen. Hij had zich die bij zich hadden doen wonen en de kinderen en hun kinderen spraken half Filistijns. Nou ja, wat zullen de Filistijnen voor een taal spreken? Arabisch? Doet er niet toe. Asdodisch. En zij konden geen Joods spreken, maar naar de taal eens iegelijke volks. Hier wonen al die Hollanders en de kinderen spreken geen Nederlands meer. Dat is een grote zonde, dat zal ik je vertellen.
Waarom is dat een grote zonde? De reformatie is begonnen in Nederland. Voor Nederland. Is niet begonnen. Hè? De wortels liggen in Duitsland. Maar ik zou je dit vertellen, gemeente. Daar lees je in de Engelse literatuur is er weinig of niks over te lezen. Er wordt natuurlijk wel boeken volgeschreven, Calvijn, maar is allemaal nageschreven, nagepapegaaid. Je moet de Nederlandse lectuur, je moet de Nederlandse taal. De Nederlandse taal, kan je de Statenvertaling lezen? Is rijker als de King James. Je moet dat je kinderen leren, die Nederlandse taal. Je moet ze dat niet, je moet ze niet asdodisch, want dat is Engels. Hè? Antinomiaans evangelie, Arminiaans evangelie, Arminiaans leven. Ik heb het overal gezien, ik ben door heel Amerika gereisd, je hoeft me niks te vertellen. Het is allemaal Arminiaans, Pelagiaans en Antinomiaans. Daar is niks van God bij. Je komt amper een kind van God tegen je. Amper. Want die is door recht verlost. Die is door die enge poort gegaan. Die is gerechtvaardigd in de vierschaar der conscientie. Die is gestorven aan die oude mens. Die leeft niet meer. Maar Christus leeft in hem. Nou, die kom je zelden tegen. En die predikanten die allemaal Christus op hun lippen nemen. Doet Veldman ook. Ze willen geen gemeenschap met het volk, met Gods volk onder het kruis. Want ze kennen het kruis niet, ze kennen het lijden niet. Een ziek been of een ziek bed, dat is het kruis van Christus niet. Dat is je eigen kruis. Maar als gij gelasterd wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Ze kennen het niet, want ze worden geëerd, ze worden in de bloemen gezet. Hè? De bakken aardbeien gaan richting de pastorie. En het is allemaal, God is eruit. God is er met zijn geest uitgeweken. Uit die godsdienst. Want er wordt Gods recht niet meer vereerd. He? En er worden gespeeld. Gespeeld als een speelbal. Het is net een tennisspel. Hoe ze spreken over de zonde van Salomo. Net een tennisspel. Nou, dan ben je geen knecht van God. Hè? Dat kan ik je wel vertellen. Maar zoals Nehemia het deed. Zoals Nehemia in de bres heb gestaan. Dat is een knecht van God. Die kan je aanwijzen als een knecht van God. God heeft hem geroepen. God heeft hem in die bressen gesteld. Op die wachttorens gezet. Als een wachttoren gesteld. Alle profeten. Alle ware profeten. Zo twist ik met hen en vloekte hen. Hoor ik? Hij vloekte hen. Dus dat betekent, hè, 59, uit ijver van justitie, verklarende. Dus dat was een justitieel gerecht, gerichtzaak. Justitieel verklarende dat zij als mijn enige verbondsbrekers de vloek op zich geladen hadden. En waardig waren verbannen of van Gods volk afgesneden te worden. Ja, dan hou je een kerk over met allemaal antinomianen, allemaal arminianen en Gods volk is eruit. Want in Springfort, je vindt er geen één kind van God. En die het zijn, zijn het niet. Nou, absoluut niet. Ik heb ze wel leren kennen. Ik zeg niet dat ze er nooit geweest zijn, maar God heeft ze eruit genomen. God is met zijn geest geweken daar. En daar nog maar een beetje toneelspel voeren. En nooit die kerkenraad te wachten zeggen. Nooit je eigen onder de tucht zetten. Ja, ik weet het allemaal wel. Heeft niet Salomo. Dus hij vloekte hen. Hij sloeg sommige mannen van hen en plukte hun het haar uit. En ik deed hen zweren bij God. Ze moesten een eed afleggen. Een eed van trouw. Indien gij uw dochters aan hun zonen zult geven. En indien gij van hun dochters voor uw zonen of voor u zult nemen. Heeft niet Salomo de koning Israëls daarin gezondigd? Gods oordeel afgebeden? Met die praktijken, want het waren letterlijk praktijken waardoor Gods naam grotelijk gelasterd werd. Gods volk leefde het in. Maar Salomo leefde het uit. Ja, dat heb je ervan, hè? Als je vrouwen naar de ogen ziet. Nou, Salomo kan het ook wel vertellen in de spreuken en in de prediker. Mooi maar eens lezen. Want je moet nou niet denken dat Salomo nou zichzelf heeft verschoond. Nee, nee. Dan moet je de spreuken en de prediker maar lezen. He, hoe die daar tegenin komt. He, tegen die verleidende vrouwen. Ja. Zijn eigen vrouwen. Hij was er allemaal mee getrouwd hoor. Denk er goed om. Salomo bedreef geen hoererij. Zoals Veldman dat predikt. Dat is alleen maar om zijn eigen zonde te verschonen. En waar hij dan een ander van beschuldigt, dan kan hij zijn maar rechter. Maar je staat voor God, Veldman. Je staat voor God met al je lasteringen. Ik weet het onderhand wel. En ik heb dat te prediken. Ik heb man en paard te noemen. Zoals Paulus tot deed, Hymenius en Alexander, heb ik aan de Satan overgegeven. Opdat zij niet meer zouden lasteren. Nou, die God is nog dezelfde, die prediking is nog dezelfde. De leer van de apostelen en profeten, daar hoort dat ook absoluut 100% bij. Heeft niet Salomo, de koning Israëls, daarin gezondigd, hoewel er onder vele heidenen geen koning was gelijk hij, en hij zijn God lief was, en God hem ten koning over gans Israël gesteld had, ook hem deden de vreemde vrouwen zondigen. En zouden wij dan naar uw lieden horen, dat gij al dit grote kwaad zou doen, overtredende tegen onze God, doen de vreemde vrouwen bij u wonen? Nee, zegt hij! Dat zal niet gebeuren. Ik ga de tucht hanteren. In de naam van mijn God. Door de liefde van Christus gedreven. Want God is me meer waard dan jullie allemaal bij elkaar. Dus God houdt toch nog wel zijn profeet over. Terwijl er in het woord staat, er is niemand die God zoekt. Maar God stelt er nog wel aan. Hè? Hij heeft zijn Christus aangesteld. Hij heeft zijn Christus gezonden naar deze wereld. Dat is één. En hij is het. Geheel en alleen. Ik heb de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren was met mij. En die Christus die zorgt dat er volgelingen zijn. Die zorgt dat zijn getuigen geroepen worden. Die zorgt dat zijn getuigen bekwaam gemaakt worden. Die zorgt dat zijn getuigen uitgezonden worden. Daar was Nehemia er een van. Ezra was er een van. Ezra was een predikant, een priester. En Nehemia was een landvoogd. Je weet natuurlijk dat sprookje van de SGP wel, ja, Nehemia nam zoveel soldaten mee en Ezra die durfde dat niet. En dan wordt dat vereenzelvigd. Wat een verschrift verkrachtend sprookje is dat. Nehemia was landvoogd, dus hij moest een sterke arm, werd hem meegezonden om daar orde op zaken te stellen in Jeruzalem. Maar Ezra was een priester, die moest de bediening der verzoening waarnemen, zoals Nehemia ook waargenomen heeft. Maar hij was daarbij landvoogd, hij moest die sterke arm. Hij laat zeggen, een landvoogd, die staat boven de politie. Die staat boven het leger. En dat wordt dan niet genoemd, hè, met die kwestie van de vrouwen. Van het van, ja, Ezra durfde het niet te nemen. Die ging wel met die soldaten. hè, met dat leger. en er wordt heel niet genoemd hè, dat hun ambt verschillend was. Dat wordt dan doodgezwegen. Om je eigen zonde weer te kennen. Daar heb je het weer, die politiek. Die kerkelijke politiek. Maar God gaat het verdoemen hoor. Ik zeg je het in de naam des Heren. God gaat al die verdoemde politieke preken verdoemen. En als hij daarin blijft. Want het is allemaal profaniteit. het oogmerk is niet. Is zo onzuiver als de duivel onzuiver is. Het is niet meer oprecht. Er is geen oprechtheid meer. Met je barmhartigheid verdwenen. Dwaas die je bent. De bestraffende man is verdwenen. Maar die haat je. Daar moet je niks van hebben. Maar God stelt hem hier in de bres. Die bestraffende Nehemia. Die getrouwe Nehemia. In Christus. Want als hij denkt dat je de zonde van Salomo zo kan vereenzelvigen. Alsof God geen getrouwe getuigen meer hebt. Nou, dan ben je een verdoemde duivel. Dat zal ik je vertellen. Dan ben je zo schriftverkrachtend bezig. Terwijl de Heere tot Elia gesproken heeft. Ik heb me nog 7000 mannen overgelaten. Die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Maar dat bestaat niet meer in onze dagen, want kijk, dan gaan ze de zonde zodanig vereenzelvigen en algemeniseren, alsof Gods volk daar nooit meer mee in de schuld komt. Alsof Gods volk met die inleving kan leven. Nou, forget it! Dat is niet het leven uit God. Want de Heer die stelt zich dan tegenover je als een loerende beer. Als een verslindend monster. Ja, zeker! Maar dat is enkel liefde van God. Want hij gun je die valse godsdienst niet, volk. Hij gun je die valse godsdienst niet. Hij gaat het afscheiden, gaat het er afsnijden, gaat het er afschrappen. En dan moet je vaak eenzaam leven. ja, dat zei Veldman ook, hè? Dan blijf je alleen over. Nou, het is een grote leugen, want hij leeft helemaal met die antinomiaanse godsdienst. Hij staat er op internet mee op de foto's met die meiden met lange broeken. Dat kan allemaal en dat, hè? Veranderen als een chameleon. Jij gaat aanpassen als die bij de bevindelijke kringen zit. Ik weet al die mensen wel. die Bert van Ittersums, die chameleons. Ze passen zich overal aan. En het zijn Simon de tovenaars. Want dan ben je niet uit God geroepen hoor. Gods volk, Gods geroepen getuigen, die komen streed voor de dag. Niet dat ze zo streed zijn in zichzelf. Nou, absoluut niet. Ze zijn het in Christus. Maar dat wordt geloofd in onze dagen. Dat wordt gehaat. Toen Stefanus ging preken, ja, toen ging God er dynamiet in leggen, dynamiet des Heilige Geestes. En toen ontplofte heel de boel. Nou, dat haten ze als de pest in onze dagen. Maar God doet het nog steeds. Hij laat al die kerken ontploffen.
Ja.
En dan mag je eigenlijk vermaken met sport en spel. Kerkelijke entertainment. Hè? Dat geschiet niet onder de toelating van de predikanten. Nee, ze zijn ermee involved. Ze organiseren het zelf. Ik heb het wel gezien door al die kampen in Grand Rapids. En dan gaat de jeugd, alles gaat bloot. In korte broek en een lange broek. En s'avonds wordt er nog eens een toespraakje gehouden bij het kampvuur. Nou, God zal het vuur van de hemel gebieden om dat te verteren. Dat zal ik je vertellen. En in geestelijke gezin gebeurt dat ook. Als hij dat denkt, dat is de kerk van vandaag, mensen. Dat is de kerk van vandaag. Dan moet je uit, hoor. Dan moet je echt uit. Maar wel in de weg van de Bijbelse vrijmaakplicht. Anders is Gods eer je geen zier waard. En als je Gods eer je geen zier waard is, dan ben je gewoon een heiden. Dan kun je eigenlijk geen christen noemen. Want als hij eronder gekomen, als hij zeg maar in de breuk van land en volk gekomen, gebracht bent, dan haalt God je eruit met een getuigende stem. Want kijk, er wordt zoveel gekwebbeld en gekwabbeld over de breuk, hè, de breuk van Jozef. Maar het is allemaal toneelspel. Want Nehemia, die was erin gebracht. En God maakte hem als een sprekend en handelend getuige. En dat ontbreekt. Dus al die politieke preken, je kan ze wel aan je laars smeren, onder je schoenzolen vertrappen. Er is niks van God bij. Dat is gemoeid met de ere Gods, met de leer van Christus. Alsof dat allemaal doorgang kan vinden. Alsof dat niet zo erg is. Maar Christus zoekt alleen verloren zondaren, die onder die zonde verloren zijn gegaan. Onder de inleving van die zonde. En soms zijn er ook nog daden die daarmee gepaard gaan. Maar dan komt God zwaar te bezoeken, dat zal ik echt vertellen. En dat doet hij als een liefhebbend vader. Dat doet hij als een liefhebbend vader. Dan kan hij je bijna doodslaan. Hè? Want een liefhebbend vader kan je bijna doodslaan. Dat zal ik je vertellen. Maar dat is enkel liefde van God, want daar heb je niet over voor die vreemde godsdiensten. Nee, God is je jaloers, God op zijn eer. En dan gaat hij recht, en dan gaat hij recht door zee. God gaat altijd recht door zee. Hij gaat altijd op de man af. Noemt man en paard. Ja? God draait er nooit omheen. Nee. En zo hebben wij ook te doen. Niet om het na te doen, nee. Door de innerlijke beweging van Christus gedreven. Christus ging recht door zee. Hij sprak recht voor zijn raap. De goddelijke woorden en handelingen. Want de ijver van Gods huis had hem verteerd. Nou, dat is weg in onze dagen, Veldman. Dat is weg in onze dagen. Je zit maar aan te toveren als een Simon de Tovenaar. Met je konijnen uit je hoge hoed. Want het is niks anders dan dat. En het volk van God wordt er nog door betoverd. Als er, hè, in zoverre je nog sprake is van kinderen Gods. Als je ze tegenkomt, oh... Ze hebben het zo goed gehad. Ja, ik zeg maar, je vergeet één ding. Dat je God de eer geeft en je zit niks anders als in een predikant te roemen. Ja. Maar het klonk toen, hè, voor God en voor Gideon. Ja? Maar daarmee werd God hoogelijk geëerd. Want Gideon was ertoe geroepen om die strijd te voeren tegen de Midianieten. En Nehemia was ertoe geroepen om die strijd te voeren in Jeruzalem. En hij heeft het gedaan. In Christus heeft hij het getrouw gedaan. Hebt hij geen enkel mens, geen overheden naar de mond gekeken, naar de ogen gekeken? Dat kon hij gewoon niet, want God was erin. Hij werd gedreven door de innerlijke beweging van Christus. Nou, dan kun je niet links of rechts jubelen. Kan niet, absoluut niet. Je wil het ook niet meer, hoor. Als je door de liefde van Christus gedreven wordt. Ja, dan kun je wel een vol evangelie preken tegenover hoeren en tollenaren. Jazeker. Maar je gaat ze niet antinomiaans de arm om de hals leggen, want dat is allemaal van God vervloekt. Nou, dat is barmhartigheid van een humanist. Dat is van God vervloekt. Dat moet echt opgelost worden, hoor. Want hè, als die Samaritaanse vrouw zich bekeert, ja, toen gingen al die inwoners uit Sychar, die kwamen tot het geloof op haar getuigenis. Hè, dus daar heb je de omhelzing.
Maar nou wordt de omhelzing al gelegd voordat de zaken opgelost zijn.
Van God vervloekt. Daar moet ik echt niks van hebben. Daar moet ik echt niks van hebben.
Leg niemand haastig de handen op en zeg niet een verbintenis. Waarvan dit volk zegt een verbintenis. Dat spreekt Gods woord. En niet anders. Maar nou wordt de verbintenis al gelegd voordat de zaken opgelost zijn. Wat is dit voor een goddeloos, antinomiaans, humanistisch evangelie? Dat is van de duivel. Het moet in een rechte weg. Het moet eerlijk, oprecht en zo handelt God. Hij maakt zijn volk eerlijk zalig en ook heerlijk zalig. In en door Christus. En door zijn lieve geest toegepast, gemeente. En dan komt het er ook uit, hoor. Dat zal ik je wel vertellen. Want al die omhelzende armen, daar heb je allemaal niks aan. Er zijn ophouders op de weg. Ik heb je omhelzing niet nodig. Maar één ding begeer ik. Die omhelzing van Christus. En die al Gods volk kent dat, hoor. Want dat dag begint het mee, met de omhelzing van Christus. Niet van de zondaar naar Christus, maar van Christus naar de zondaar. Want wie begon er te omhelzen? Die vader of die verloren zoon? De vader. En deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. De zaken werden opgelost daar. Hè? De zaken werden opgelost. Want anders kon die vader niet omhelzen. Nee, natuurlijk niet. Deze mijn zoon was dood en hij is weder levend geworden. Hij was verloren en hij is gevonden. Het hoeft niet meer verloren. Kijk, het wordt wel gebezigd natuurlijk, verloren zondaren. Ja, als je het natuurlijk vlug uitspreekt, hè. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Dat is verloren gegaan onder de eis van de heilige wet. En na ontvangen genade ga je verloren, net als Petrus. En hij naar buiten gaan, dan ben je bitterlijk. Petrus ging de tweede keer verloren daar. Hè, maar toen... Door de liefde van Christus. Omdat hij tegen zulke getrouwe liefde had gezondigd. Zo zwaar gezondigd. Had verraad gepleegd. Ja. Want hij zei, ik ken hem niet. Dan pleeg je toch verraad. Met een barstende leugen. Nou, wat volk weet al wel van hem. Want als hij daarin meent te staan, dan zou je vallen. Dan zou je vallen. Dan zal God verzorgen. Ja. Maar hij is geen auteur van de zonde. Dat zijn we zelf. En die zonden moeten vergeven worden. En die worden ook vergeven in het leven van de kerk. Daar zorgt God voor. De Heer zet alles weer op zijn plek in het leven der zijnen. Dan moet je echt nou niet denken dat het met Salomo slecht afgelopen is. Nee hoor, want er staat geschreven. En meer dan Salomo is hier. Dus het is goed afgelopen. In die meerdere Salomo. Jazeker. De zonde verzoend. Welzaligheid wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Heeft niet Salomo de koning Israëls daarin gezondigd? En ook was een van de kinderen, kijk daar heb je nog een ding. Ook was een van de kinderen van Jojada, de zoon van Eliasib. Eliasib was ook een verrader, want hij verzwaagde zich met Tobia. En met Sambalat. En de zoon van Eliasib, de hoge priester, schoonzoon geworden van Sambalat. Hè? Dat is ook zo'n verrader. Zo'n Judas, die Sambalat. Sambalat de Hororiet. En wat deed Nehemia? Kom maar binnen, jongen, kom maar binnen, want ik... He, dat zegt Veldman, kom maar binnen in mijn huis, want ik deug ook niet. Nou, dat heb Nehemia hier niet gezegd. Weet je wat er staat? Daarom joeg ik hem van mijn weg. Maar ze kunnen nou met Jan en alleman leven. He, want ze zijn ook zogenaamd niet beter. Maar het zijn allemaal fariseërs, antinomiaanse fariseërs. Maar dat zijn ook vijanden van Christus. Vijanden van Gods recht, vijanden van zijn woord, vijanden van zijn evangelie, vijanden van het kruis van Christus. Een bittere vijand van het lijden onder het kruis. Maar dan ken je Christus helemaal niet. Dat zal ik je vertellen. Dat zegt ons Gods woord. Want dan jaag je al die poppenkast godsdienst weg. Dan jaag je die weg. Dan ken je geen gemeenschap. Scheid u af van een iegelijke broeder die ongeregeld wandelt. Nee, zegt Veldman, je moet hem een arm om zijn hand leggen. Wat is dit voor een vervloekte godsdienst? God moet aan zijn eer komen. Dan zorgt God zorgt voor die vereniging. God zorgt voor die gemeenschap der heiligen. Daar heb ik Veldman niet voor nodig. En daar heb ik die vervloekte antinomiaanse arm van hem niet voor nodig. Ben jij wijze? Dat is zo oneerlijk als de duivel. Dan zijn de zaken nog geen eens opgelost en ze beginnen al te omhelzen. Weg ermee! Nehemia stuurde hem weg! Hij joeg hem weg! Hij stuurde de honden erachteraan! Want Gods eer was hem liever dan al die poppenkasten. En al die mensen toejuichen. Nou, dat is nou de ware godsdienst. Ik heb u een enkele trekken heb ik u gepredikt. De ware godsdienst.
waartoe God zijn geroepen getuigen zet. Ondanks de lasteringen, want denk erover dat die Nehemia gelasterd is door die Sambalat en Tobia. Maar weet je wat hij deed? Ja, zegt Veldman, dan moet je maar zwijgen. Nee, nee, Nehemia, je hebt die goddeloze preek niet aangehoord van Veldman. Hij heeft Sambalat en Tobia. Tobia, weet je wat hij deed? Hij pakte al die furniture, die huisraad en die pleurde die op de straat. En Tobia erachteraan. Weg ermee. Want Gods eer is me liever dan al die poppenkast. Dat was het handelen van Nehemia in Christus, in en door Christus. Daar had hij de geest van Christus. Want Christus deed precies hetzelfde. Nehemia deed hetzelfde als Christus, moet ik zeggen. Want Christus is eerst de ijver van zijn huis. Van Gods huis heeft me verteerd. En hij sloeg heel dat tempelplein leeg met die geestel. Al die dominees eraf. He, met die businessprediking. Want daar verdienen ze grof geld aan die businessprediking. He, Salomo een beetje van hoererij beschuldigen en er zelf in leven. Dat is businessprediking. Niks anders. Maar de Heere rekent ermee af. Want alle tafels werden omgekeerd. En al die handelende Joden werden eruit gedreven. En al die dominees. Al die reverdominees. En al die dominees die zeggen, ja, God werkt nog hoor. Werden eruit geslagen. Nehemia joeg ze weg. Want ze zijn allemaal horrorieten. Weet je wat de schriftenver zegt, Psalm 91? Ik zal u bewaren voor de zeer verderfelijke pestilentie. Daar is de Heer van de week nog in overgekomen. Met al die meegebranden hier. Tot u zal het niet genaken. Weet je wat die zeer verderfelijke pestilentie? Die refogots is. Dat is die zeer verderfelijke pestilentie. Die SGP-politiek. Die RD-propaganda. Dat is die zeer verderfelijke pestilentie. En de Heer gaat die verderfelijke pestilentie. Zal die tot een pestilentie zijn. Hou je er rekening mee? Want God gaat ermee afrekenen. We hebben nou jaren geleefd in de dereformatie. Maar nou gaat God een zuivering. Door zijn oordelen gaat hij het uitzuiveren. Dan zal ik je vertellen, want dat predikt mij Gods woord. Had hij het zodanig, hij zet alle tafels, zet hij op al die kerktafels zet hij op zijn kop. En al die predikanten die slaat hij eruit. En komt er maar eens tegenin. Dan zal het je leven kosten, je eeuwige dood zal het betekenen. Want wie zal tegen God strijden en leven? Hij gaat door de vlakke velden, want zijn naam is Heere der Heren. En als die zielen die onder dat recht verloren zijn gegaan, wederop zijn gehaald, de Heere dood te maken levend, hij doet er helle nederdalen, doet er weder uit opkomen, dan gaan ze God lof zingen. Zelfs in de nacht. Ten spijt van al die lasteringen, Gods volk gaat lof, dat zal het Heilige Geest worden. En het laatste versie die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Dat doet God. Dan word je gedreven door de innerlijke beweging van Christus. Daar is geen wet, er komt geen wet meer aan te pas. Maar de wet die wordt er wel grotelijks in verheerlijkt. Dat zal ik je vertellen. Want de liefde van Christus is de vervulling der wet. Amen. Heere, heb het ons alles geopenbaard. Hoe we het moeten preken en hoe we het hebben gepredikt. Het is maar dwaasheid. De prediking op zich is maar dwaasheid, maar uw woord is geen dwaasheid. Dat zijn geen woorden des bezetenen. Dat zijn woorden van waarachtige waarheid en trouw. Van waarachtig gericht. En straf op de zonde. Want we moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Het zij goed, het zij kwaad. En het is enkel goed als in Christus bevonden worden. En uw volk leeft in enkel kwaad te zijn. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Heere, verheerlijk uw naam en kracht, breidt uw koninkrijk nog uit tot aan de verste grenzen. Heb dank dat gij uw knecht nog doorgeholpen hebt, zo'n dode hond als ik ben, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 27. En daarvan het derde zangvers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen, wat er verder volgt in dat derde vers van Psalm 27. Yeah.
zegen met de zegen mede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.